Peter Anker heeft hem ontmoet bij een gebedsbijeenkomst en hem ook uitgenodigd in onze gemeente. En hij wil een paar bemoedigende woorden tegen ons zeggen. Die woorden worden vertaald op de beamer, begrijp ik het, Peter? Ik heb de vertaling ook gezien. Mooi. Mag ik jullie uitnodigen naar voren?
Greetings in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. I would like to thank God for this opportunity to share with you my life and obviously to motivate the church. Secondly, I would like to thank Dominic Fred, the council, you as the church, and Peter assisting me in translation for this opportunity. The question is, who am I? And therefore I want to share my life story about 1982 while I was a young sailor. We were busy with night exercises on warships. And two of the ships collided and I was one of the members on that ship, SAS President Kruger. It shows you how easily we can make mistakes in life. It was 4 o'clock in that morning, gushing wind of 40 knots, swells of 3 to 4 meters, and we had to jump for our lives. 96 survived, 16 died, 1 was recovered, and 15 was trapped in the ship. I was one of the last of the two members that had to jump from the forecastle, the front of the ship, and the ship was at the angle of 45 degrees. It was the last seconds that we have to say yay or nay, and we had to jump. Both of us jumped for life, and it was the 3 to 4 meter swells that swept us away from that sucking of the ship that was 3,000 plus tons. Imagine. A sinking ship, the sucking of 3,000 tons, and here comes the wave and it swept us away from that sinking ship. Seconds, when we turned our head, the ship was gone. And today I'm a living testimony of the grace of God. 1982 is now 2024. Here I'm standing as a living testimony. And therefore I want to encourage you as a body of Christ. And this is my letter, my motivation to the Ark congregation. As a body of Jesus Christ, we have to stand firm in our faith during these challenging and difficult times where we are tested to the extreme, in where church doors are forced to close due to persecution. That's a reality. Lack of leadership, shepherds, poor attendance, where many lost their love for Christ and the attendance for church services. Churches are running empty and most attendees are elderly people. Modern technology has swallowed our young generation and distanced themselves from the church. This is my experience all over where I traveled. Church leaders end up in hospital due to burnouts. Leaders are tested to the extreme even though they give their all. Many leaders find themselves in the shoes of Moses, where the complaining, groaning was to such an extent that the Lord became extremely angry and Moses was aggravated. He questioned God why he placed him in such a position with the groaning Israelites that he preferred to die. The Dutch saying, the saying in Dutch which I still don't understand, and please forgive me for that. After research, the Toen Slaan Aan. You know better than me, and that's why I compare it to the incident of Moses. Come to play, which I still need to clarify. I encountered a book during the prayer session in a prayer room titled Ein Leben van Gebed. And that this book touched me. written by Paul E. Miller with the question, hoe zoek jy God's leiding in een wereld vol afleiding? And this is it's important for us as Christians that we should know our stand in Christ. That our life should be a life of prayer because we live in a difficult time. We all get tired at times. Like Moses on the hill holding God's staff in his hand during Joshua's battle with the Amalekites. Thus we need to become like Aaron and her who held up Moses' hand when he got tired, causing victory to Joshua and his men. Holding up the hands of leaders and his other indicates support and victory, meaning we respect and serve one another in humbleness, obeying our leaders. And that's very important for us. For us sitting in a chair, it's very easy to say, oh, the leader's got an easy life. They are the people praying, interceding for us as the church. And therefore it's important that we uplift the hands of the leaders, that of the ministries, that of the council, and that of each others. We are living in difficult times. Believe me or not, it is a reality. The church is persecuted in an extreme way. In conclusion, I therefore urge the body of Christ, commit yourself to hold up the hands of the leadership and each other. That's important for the body of Christ. That's important for us in these days, to be there for one another. Continue pray for each other and be submissive, humbling yourself and serve one another as Christ did. Maybe this is something strange, but I'm going back to South Africa and I had to encourage you because I know that the time is near. Do not close the doors when facing challenges. When a Dumni gets reappointed to another congregation and is waiting long for a replacement. I know it's 5 years, 10 years, but us in Botrefier where I'm staying, the Dumni is now 20 years. Some 5 years, some 15 years, we don't know, you don't know. But it's for us to continue praying that God will provide a leader. And that if there's no leader, we've got leaders in the church, deacons, elders, that can lead the ministry so that we can be there for one another. Stand as one unit in prayer for true leadership in the absence of an appointed predicant. Pray for elders, deacons, evangelists, various ministries, leaders in the church to come out strong in the calling, becoming a blessing to the body of Christ. Whatever happened in your life, of course, we've got a history, we've got a story to tell. But whatever happened in your life, please don't become a regular church attender, but give it all to Jesus and become an active, committed servant for Christ and His church. In closing, this is my prayer, that the Lord will bless you, protect you, that the Lord will smile on you and be gracious to you. The Lord show His favor and give you peace. Shalom.
May we give you this blessing in return. The Lord will protect you and He loves you.
Thank you.
Thanks a lot. Have a good, safe journey home.
Thank you very much.
Nou, bijzonder. We gaan met elkaar lezen twee hele korte stukjes uit de Bijbel, uit Deuteronomium 5 en uit Jacobus 1. En zoals Anneliese al zei en zoals ook in de kerk-app al stond, ik wil de komende tijd, niet zondag op zondag, maar zo uitgesmeerd, wil ik eens de 10 geboden met jullie langs gaan. En dan beginnen we vandaag met Deuteronomium 5, vers 6. En Jacobus 1, het laatste stukje uit dat hoofdstuk. Deuteronomium 5 vers 6. Ik ben de Heer jullie God die jullie uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. En Jacobus 1, vers 25. Wie zich spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt. Jacobus schrijft de wet van de vrijheid. En dat blijft doen. Niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt. Hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet. Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst, weduwen en wezen bijstaan in hun nood en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld. Tot zover lezen we. Straks na de verkondiging zijn we eerst stil en dan speelt het muziekteam vast een intro op het lied dat we gaan zingen. Luister maar goed, het is nog niet zo bekend dat lied. Het refrein is misschien wel bekend, je hebt het thuis ook kunnen horen al, we hebben het doorgestuurd. Opwekking 866. Ik wil de preekers beginnen met deze slide, als die komt. Er moet wat apparaat hier staan, denk ik. Ja. Ik moet. Ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet, moeten, moeten, moeten. Of deze. Ik mag niet, ik mag niet. Dit is hoe veel mensen over de kerk denken, over gelovigen, over christenen. Ook christenen zelf. Dat je heel veel moet en dat je heel veel niet mag. Misschien ben je zo wel opgevoed of word je zo opgevoed. Je ontzettend moet uitkijken dat het altijd beter kan, dat het eigenlijk nooit genoeg is. En dan ga je naar de kerk om daar uit te rusten en de week te beginnen. En waar begint dan de kerkdienst mee? Met de wet. In latere tijden werd dat ook omgedraaid. Dan eindigde de kerkdienst met de wet. Dat leek sympathieker, maar dan ging je met de wet naar huis. Dus ja, of je nu gereformeerd bent opgevoed of Rooms-Katholiek of evangelisch. Wij hebben heel erg de neiging in alle kerken om ontstellend wettisch te zijn. Ik ken jeugd in de kerk die zeggen, nou, de islam is ook wel aantrekkelijk met al die regels. Heel duidelijk en overzichtelijk. En het kan ook bij je karakter passen. Van, ik moet, ik doe dit, ik hou me hier aan. Dat kan bij je karakter passen. Dat kan ook bij je karakter passen. Ik ben er allergisch voor. Ik moet helemaal niks. Oké, en dan hebben we de 10 geboden. Die hebben wij toch niet zelf bedacht, hè? Die heeft God toch aan ons gegeven. Wat doen we daarmee? Nou, daar wil ik in de komende tijd wat over zeggen. En ook vandaag. Om te beginnen de vraag. Is het nou wel waar dat onze God die geboden aan ons heeft gegeven? Is dat zo? Zijn het 10 geboden voor ons? Waren ze niet voor Israël? Ik heb wel eens tegen de gezanten gezegd, als een dominee voor in de kerk de 10 geboden voorleest, dan mag je onder het 4e gebod naar huis gaan, dan zeg je, dominee, tot volgende week Shabbat. Tot zaterdag. Want je moet ze altijd op zijn minst gaan vertalen. Ze waren voor Israël. 10 geboden zijn voor Israël. Nou, hoe vaak denk je dat aan Israël de 10 geboden worden voorgehouden? In de synagogen worden ze voorgelezen. Hoe vaak denk je? Bij ons 1 keer per week. In Israël 1 keer per jaar. Ze zijn voor Israël, die horen ze 1 keer per jaar. In Israël hebben ze de gewoonte dat ze de 5 boeken van Mozes doornemen het hele jaar door. Dus Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En dan komt dus ook één keer per jaar Exodus 20 voorbij. Hey, de 10 geboden. En dan later nog een keer Deuteronomie 5. Hey, de 10 geboden. Dus eigenlijk horen ze 2 keer per jaar. In de kerk. Iedere week. Dat is bizar. Hoe is dat zo gekomen, joh? Nou, dit is ontstaan in de middeleeuwen. Je weet misschien van de middeleeuwen, dat was toch een tijd van chaos. De maatschappij was een puinhoop en mensen moesten toch ergens horen hoe het moet. Dan zouden ze ook meer naar het dichthokje komen en dan zouden ze meer af laten gaan kopen voor ouders en grootouders die al ergens in het vagevuur zitten om zich allemaal leeg te kopen. Dan kun je weer mooie kathedralen bouwen van dat aflatengeld. Dus steeds die zondespiegel voorhouden. Kijk eens wat er nog allemaal niet aan jullie deugt. Dan komt Luther. En Luther die zegt, ja, volgens mij klopt dit niet. Wij gaan hiermee stoppen, want wij zijn niet onder de wet. Wij zijn onder de genade. En dan komt ook Johannes Calvijn. En Calvijn was jurist. Ik moet er even bij zeggen, voordat jullie gaan denken dat ik een hekel heb aan juristen, want ik zou bij dezelfde rechter gaan zitten, heb ik niet gedaan, waardelijk. Dat kan prima zijn, maar ieder op zijn eigen terrein. En Calvijn bracht het juridische, de kerk in. Calvijn zei, ik vind het wel mooi, die 10 geboden. Die gaan we elke zondag ook in de gereformeerde kerk laten horen. Dus in de Rooms-Katholieke kerk deed dat wij ook. Mooie gewoonte geworden. Dus zo hoorden kerkmensen de 10 geboden veel vaker dan Israël. En dan is er nog een verschil in beleving. Wij zeggen 10 geboden. In Israël hebben ze het over de 10 woorden. Dat klinkt toch al een stuk ontspannender, hè? 10 woorden. Anneliese zei het al, Israël woonde in Egypte. Ze moesten daar weg, want eerst waren ze daar vrij. Perfect, fijne farao, maar het werd steeds erger. Dwangarbeid, want jodenhaat, ja, dat is van alle tijden. Joden mogen niet bestaan. Keihard werken, afbeulen, jongetjes verdrinken. En dan mag Mozes ze gaan bevrijden. Hij gaat de Israëlieten voor, Egypte uit. En hoe vrij zijn ze dan? Wat gaat God dan aan ze geven? Vrijheid, wetten. En je denkt, hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar, hè? Wetten en vrijheid. Jacobus heeft het dus over de wet van de vrijheid. Een poos geleden was er in Nederland een hit. De mensen die bijna net zo oud zijn als ik, of nog ouder, die weten dat misschien nog wel. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die houd je in hun waarde, of die laat je in hun waarde. De achterliggende gedachte bij die hit was, 15 miljoen was het nu 18 miljoen, maar goed, een tijdje geleden. Achterliggende gedachte, wetten laten mensen niet in hun waarde. Wetten, en de God van die wetten, brengen onvrijheid. Onvrijheid. Dat is de achterliggende gedachte van die hit. En dat is een leugen. En die leugen heeft hele oude papieren, want zo moet God afgeschilderd worden, zo zien wij God. Dat is een God van wie je niet mag. Het eerste wat de slang, wat de boze gaat zeggen tegen mensen is dit. God heeft zeker tegen jullie gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. Bizarre leugen, want God had dat helemaal niet gezegd. God had gezegd, je mag van alle bomen eten, behalve van die ene, maar de slang brengt mensen toch op een idee, hey, het draait, zeg, wij hebben een God van wie je iets niet mag. Wat is dat voor een afknijperij? Van één boom mag je niet eten, waar slaat dat op? En kijk eens hier, maar liefst 10 geboden, verboden. Dus één boom mag niet, dit mag ook allemaal niet. Je zult niet andere goden vereren. Je zult niet een beeld van mij maken. Je zult niet zomaar mijn naam gebruiken. Je zult niet werken op de Sabbat. Je zult ontzag hebben voor gezagsdragers. Je zult niet doden. Je zult niet vreemd gaan. Je zult niet stelen. Je zult niet vals getuigen tegen je naaste. Je zult niet begeren wat van je naaste is. 10 dingen die je niet mag. Zou het dan misschien toch een beetje waar zijn dat God streng is? En had Calvijn dan toch een beetje gelijk? Huppakee, dit moeten we elke zondag horen. Alleen, hoe zit het dan met de vrijheid? Hoe beginnen die 10 woorden nou? Hè? Je zult niet andere goden vereren. Dat is het eerste gebod, hè? Eerste gebod. Je zult niet andere goden vereren. Zo begint het. Ja, dat is als je het de 10 geboden noemt, maar het begint eigenlijk zo. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En dan heel vaag nog, je zult niet, je zult niet. Dit is heel erg belangrijk, hè? Als je dit overslaat, die inleiding, dat eerste woord van de 10, dan begrijp je niets van Gods wet. Begrijp je niet waarom Jacobus het heeft over de wet van de vrijheid. En voor God staat dit voorop. Voor hem is dat het uitgangspunt. Jullie zijn vrij. We hebben dat nu een paar keer gezongen. Ik ben vrij. Je moet jezelf echt goed afvragen. Voel ik mij vrij? Nu ik hier zit, voel ik iets van vrijheid. Jullie zijn vrij. En daarom zijn het ook niet 10 geboden, maar 10 woorden. Want we gaan ze nu nog eens lezen. Ik heb jullie bevrijd en daarom, omdat ik jullie bevrijd heb, hoef je niet andere goden te vereren. Je zal wel gek zijn, want ik ben de God die jullie vrijmaakt. Andere goden maken slaven van je. Ik heb jullie bevrijd, daarom hoef je niet een beeld van mij te maken. Waarom zou je mij gaan veranderen? Ik ben een toffe, een goede God. Ik heb jullie bevrijd en daarom hoef je niet zomaar mijn naam ergens op te plakken. Doe maar gewoon. Ik heb jullie bevrijd en daarom hoef je geen dwangarbeid meer te verrichten. Hoef je niet 7 dagen te werken. Je hoeft op de Sabbat helemaal niks te doen. Ik heb jullie bevrijd en daarom kun je ontzag hebben voor gezagsdragers. Hoef je niet te doden. Hoef je niet vreemd te gaan. Dat hoeft niet. Heb je niet genoden om gelukkig te worden. Ik heb jullie in de vrijheid gezet. Je hoeft niet te stelen. Je hoeft niet vals te getuigen. Je hoeft niet te begeren. Hoeft allemaal niet. Het is bij God niet zomaar stomweg moeten, maar hij laat zien welke consequenties het heeft als je vrij bent. Dat geeft ruimte, geeft lucht. Kijk, in Egypte moest je van alles. Dat is het systeem van de slavernij, hè? Dat is heel gemeen ook, want je denkt vaak, ik ben dan vrij, maar het is niet zo. Je moet van alles. Dat is nu nog. Je moet eens. Denk na de dienst ook nog maar eens over door wat je allemaal moet van je omgeving en van jezelf ook. Veel meer dan van God. Je familie en je vrienden en social media kunnen ontzettend eisen opleggen. Jonge mensen kunnen al burn-out raken. Dat komt niet door God, hoor. Van God raak je niet burn-out. Hij zegt dat hoeft helemaal niet. Vrijheid is bij God niet, ik kan lekker doen wat ik wil, maar intussen we. Vrijheid is, ik mag laten wat ik wil. Ik kan laten wat ik wil. Nog een keer, vrijheid is niet, ik kan doen wat ik wil. Nee, ik kan laten wat ik wil. Moet je eens op je in laten werken dit. Ik kan laten wat ik wil. Als je iets kunt laten, als je het niet meer per se hoeft, ben je er vrij van. Als je van drank af kunt blijven, ben je niet verslaafd. Als je geen sigaret meer hoeft, ben je er vrij van. Ik kan dat laten. Als je op je 15e nog niet met iemand naar bed wilt, dat hoeft dus ook niet. Dan ben je vrij van dat het zou moeten. Van je leeftijdgenoten. Dus vrijheid is niet dat je altijd en overal op je telefoon kunt kijken. We hebben tijdens de retraite weer gelachen, want ik had vaak mijn telefoon niet eens bij me. Vrijheid is dat je me in je slaapkamer kan laten liggen. Als je altijd en overal op je telefoon kunt kijken, dat is geen vrijheid. Dat is verslaving. Dat is geen vrijheid. Het klinkt op het eerste gehoor heel tegenstrijdig, de wet van de vrijheid. Maar een goede wet maakt vrij. Een goede wet zegt, het hoeft niet. Het hoeft niet. Ik denk dat het woord wet ons ook een beetje op het verkeerde been zet. Jacobus bijvoorbeeld, en ook Mozes, die richtte zich tot Joden. Hè? En Joden horen het woord Torah. Weet je wat het woord Torah betekent? Weet. Het scheelt één letter, hè? Wij vertalen dat als wet, maar voor Joden is het weet, het is onderwijs, dat je iets gaat begrijpen. Oh, zit het leven zo in elkaar? Werkt het zo? Werkt dit? Dit klinkt veel positiever, heel uitnodigend. Dus dan denk je niet met jongen, je mag niks van God. Je gaat denken, wat kan ik nou van God leren over het leven? God heeft het leven bedacht, die zal toch ongeveer weten wat er wel werkt en wat er niet werkt. Waar ervaar ik nou ruimte om lief te hebben? Zou God me dat kunnen leren? Het is toch gaaf dat Jezus je leert hoe je echt vrij kunt leven. Hè? Jezus zegt bijvoorbeeld, je hoeft niemand te doden. Dat had Mozes ook al gezegd. Jezus scherpt dat nog een beetje aan. Sterker nog, je hoeft niemand uit te schelden. Want wie dat wel doet is een moordenaar. Als je vrijheid ervaart, heb je helemaal niet meer de behoefte om te schelden. Jezus zegt, niet naar een andere vrouw kijken om haar te begeren. Mozes had gezegd, niet echt breken. Jezus zegt, ik scherp er nog een beetje aan. Je hoeft niet naar een andere vrouw kijken om haar te begeren, want dan word je doodmoe van. Ik sprak in onze vorige gemeente iemand, een man, en die zei, oké, dus alle mannen zijn af. En het voelt in eerste instantie ook als beknotting. Hè? Maar zou het nou kunnen dat God je wil leren investeer in één relatie, daar heb je je handen vol aan. Dan moet je soms zelfs de marriage course vervolgen. Wegblijven uit onzekerheid en uit teleurstellingen. Of wegblijven uit het idee dat die ene partner niet genoeg is en dat je aanvulling nodig hebt. En hoe gaat het dan met jaloezie, met teleurstelling, met oppervlakkigheid in relaties. En met wie heb ik dan nog wat? En hoe... Welke impact heeft dit op mijn gezin? Niet kijken naar een andere vrouw om haar te begeren. Dus niet om je te beknotten, maar om ervoor te zorgen dat je kunt blijven leven. Je hoeft maar naar een soapserie te kijken. Die kan het veel beter zeggen dan ik. Hoe waardeloos het kan zijn om vreemd te gaan. Of om een tweede, derde, vierde affaire te krijgen. Wij scheppen op in onze maatschappij van wij hebben een vrije markteconomie. Weet je hoe vrij onze economie is voor mensen in derde wereldlanden? Wij bepalen de prijs van hun chocola. Oké? Dus wij willen wel chocola van jullie kopen. En dan doen we het nog iets voordeliger dan vorig jaar. Wil je het nog afzetten? Wij hebben geld. Oké? Vrije markt. Tata. Geweldig. Wat zijn we vrij. Vrijheid is bij God dat je niet zomaar lekker doet wat je wilt, maar dat je kunt laten wat je wilt. Ik hoef dit helemaal niet meer. Ik kom tot rust. Al die woeste gedachten in mijn hoofd, het komt tot rust. Vrijheid is dat je niet rijk wilt worden ten koste van iemand anders. Vrijheid is dat je niet seks wilt hebben ten koste van iemand anders. Vrijheid is, ja, God wil je het rotgevoel besparen dat je krijgt van roddelen. Dat je tijdens het roddelen denkt, ik krijg even de ruimte om even helemaal leeg te lopen over iemand. En daarna denk je waardeloos, ik voel me gevangen van mijn eigen ego en van mijn eigen waardeloze gedachten. God wil je het rotgevoel besparen van jaloezie. Niet begeren, doe het nou niet, hoeft niet. Vrijheid is dat je iemand anders vrij laat en dat je zelf vrij komt. Dus, dit was de inleiding. Het is goed om met elkaar na te denken over de 10 woorden. Maar dan ook echt erover nadenken. En ze dus niet elke week te horen op de klank af zonder ondertiteling. Want voor je het weet zijn wij een wettische gemeente. En gaan we elkaar de maat nemen en elkaar beoordelen en raken we overspannen. En raken onze kinderen allergisch voor de sfeer in de kerk. Wij mogen ontdekken dat God ons vrijheid voorhoudt. Ruimte om te leven. En in die ruimte heel veel zin krijgen om goede dingen te doen. Tijd overhouden om goede dingen te doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. Omdat je je vrij voelt om dat te doen. In Gods naam. Amen.